Tof dat je weer luistert naar de Verpleegkunde Podcast.
Ja, tof dat je weer luistert inderdaad. En ja, dit is de nabespreking die we altijd als voorbespreking doen. Maar ja, ik ben er gewoon stil van. Er werden zoveel mooie dingen gezegd.
Ja, inderdaad. Ben jij benieuwd naar zeggenschap, veranderingen teweeg brengen? Ja, en eigenlijk zoveel meer.
Ja, politiek, de VAR, groot, klein, alles zit erin. Dus ja, ga gewoon luisteren.
Ja, luister vooral.
Veel luisterplezier.
Oh, je was nog niet van ons af.
Ah.
Want wij hebben namelijk ook deze aflevering geen sponsor. En ja, we doen het met heel veel passie, maar we zouden het toch heel tof vinden om wel gesponsord te worden.
Ja, wij kunnen namelijk alle steun gebruiken om onder andere onze reiskosten te vergoeden. Soms hebben we ook wat te eten om onszelf te voorzien van lunch tijdens de podcast.
Ja, denk eens aan al die edituren die hierin gaan zitten.
Ook nog eens, inderdaad.
Ja, dus het contacten van alle mensen.
Precies, ja, precies, precies.
Het bijhouden van de e-mail.
Allemaal voor jou, voor jullie, voor onze lieve luisteraars. Dus als je ons een beetje wilt helpen, wilt sponsoren, ga dan naar petje.af/deverpleegkundepodcast.
En je kan ons sponsoren vanaf 1 euro. Je kan ons ook 10 euro geven. We worden overal hartstikke blij mee.
Ja, alle kleine weekjes helpen. En ja, alvast heel erg bedankt.
Ja, dankjewel. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Verpleegkunde Podcast.
De podcast waar onderwerpen die besproken moeten worden, ook daadwerkelijk besproken worden.
Inderdaad, je hoort het goed. Moet.
Ik ben Thomas en je kunt mij kennen van @thomasgroen.nl.
En ik ben Maaike en mij kan je kennen van @maaikevansassen.
Aflevering 8 alweer. En we hebben sinds kort dus een Instagram-account van de podcast. @deverpleegkundepodcast, dus volg die vooral.
Yes. En laten we onze gasten gaan introduceren. Het gaat iets anders deze keer. We hebben er namelijk iemand online bij zitten. Maar ik hoop dat dat geen belemmering gaat zijn vandaag. Maar als je dan denkt, oh wat is het, een beetje raar geluid, dan weet je waar het door komt. Ja.
Ja, vandaag geen deskundige en verpleegkundige, maar twee deskundigen die tevens verpleegkundigen zijn.
Wat een mooie zin. We nemen vandaag op in het mooie Erasmus MC. Ik had eigenlijk neer moeten zetten het mooie Rotterdam. Want we zitten hier aan tafel met twee Amsterdammers. Je slaat even een kruisje, Thomas. Maar we zitten hier ook met Caitlin Koenig en Thomas Smits. Caitlin ken ik nog van haar studententijd binnen het Erasmus MC. En inmiddels is zij gegroeid tot een bevlogen neurologieverpleegkundige. Die tevens ook nog vicevoorzitter is van de verpleegkundige adviesraad. Hierna benoemen deze veel als VAR. Van het Erasmus MC. Welkom Caitlin.
Dankjewel.
Mijn naamgenoot kan je kennen van NurseMinded, de tv en inspirerende post op LinkedIn en krantenartikelen. Hij is IC-verpleegkundige en in 2021 heeft hij de master verplegingswetenschappen afgerond. Hij zat bij Mike in de klas en 7 maanden geleden heeft hij dus NurseMinded mede opgericht. Ook welkom.
Dankjewel, en dat in het mooie Rotterdam.
Ja, inderdaad. Het komt mij met je strot uit.
Ik mag alleen 010 zeggen van moeder.
Nee, ja. Nee, dat is flauw.
Nee,
we hebben ook een keer opgenomen in Amsterdam.
Dankjewel.
Ik heb niks tegen
ons. Ik ook niet.
Nou, laten we verder gaan. Misschien goed om voordat we verder gaan even stil te staan bij wat zowel de VAR als NurseMinded nou precies doet. Caitlin, kan je meer vertellen over de geschiedenis van de VAR?
Ja, zeker. Wij zijn in 2010 zijn wij begonnen als VIP-kwadraat. En dat stond toen voor verpleegkundigen in progressie, verbinding in professie. En dat was een beetje een vage term voor velen. En we mochten niet zo echt bestaan als VAR. Maar ik denk dat we nu sinds 2 jaar VAR mogen heten. En dat spreekt veel meer aan van wie we zijn, echt een verpleegkundige adviesraad. Ook in die tijd hebben we een hele grote ontwikkeling doorgemaakt, zowel in de adviezen die we hebben uitgebracht, maar ook in het aantal leden en de diversiteit van de verpleegkundigen die lid zijn.
Ja, mooi. Oh, wat wilde je zeggen?
Nou, een beetje wat we doen. We geven gevraagd en ongevraagd advies over vakinhoudelijke onderwerpen, of beroepsinhoudelijke onderwerpen. En daarnaast zitten we ook aan tafel bij werkgroepen, stuurgroepen, commissies, taskforces. Om zo advies te geven en de stem te laten horen van de verpleging.
Ja, mooi. Ja, ik wilde hiernaar eigenlijk vragen wat gebeurt er precies binnen die VAR. Maar dat betekent dus dat het grote Erasmus MC een VAR heeft die voor heel veel verpleegkundigen spreekt.
Ja, zeker.
Ja. En kan je wat meer vertellen over die structuur van de VAR dan gelijk? Zullen we er toch over praten?
Ja, we bestaan uit 10 bestuursleden. En daar zit dan de voorzitter bij. Daar zitten bestuursleden bij die iedere afdeling vertegenwoordigen. Bij ons heten dat thema's. We hebben verschillende klinische thema's. Zoals de spoedeisende hulp en de intensive care. Hersenen en zintuigen, waar de psychiatrie en de neurologie bij horen. De thorax, waar de cardio en de long bijvoorbeeld bij zitten. En zo kan ik er nog een paar opnoemen. In ons bestuur zit ook de verpleegkundige specialist. En onze CNIO en onze hoogleraar. En daarnaast hebben we raadsleden die onderdeel zijn van de VAR. En die horen allemaal bij een bestuurslid. En zo kunnen we adviezen uitbrengen. En we hebben een ambtelijk secretaris. Die zit ook nog in het bestuur.
Mooi. Superveel personen dus.
Ja.
Uit hoeveel personen bestaat de VAR?
10 bestuursleden dus en ongeveer 50 raadsleden.
Zo. Aardig gegroeid dus de afgelopen paar jaar.
Ja, zeker. Ja.
Hey, en kennen jullie dat VIP-kwadraat?
Ja, ik ken het zeker. Ik ben hier verpleegkundige geweest in het Erasmus MC. En toen ik bij de VAR kwam, mochten wij het geen VAR noemen, maar VIP-kwadraat.
Ja, ja, het is echt is wel echt even goed om te zeggen hoor, dat het Erasmus daar echt voorloper in is geweest. En ook voorbeeld volgens mij voor andere VAR'en ook hoor. Dus ja, mooi.
Ik vind het wel mooi dat jij dat aanhaalt. Want toen ik er werkte als verpleegkundige, dacht ik nou, hebben we een VAR en dan moeten we het VIP-kwadraat noemen. Maar eigenlijk waren we dus al best wel vooruitstrevend toen de tijd.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ik heb sowieso altijd wel het idee dat de VAR de meest vooruitstrevende VAR is van allemaal. Jij begint natuurlijk te lachen nu en daar ben je waarschijnlijk heel trots op.
Ja, ik denk dat het wel komt door onze structuur die we hebben. Onze ambtelijk secretaris Lotte die heeft heel veel onderzoek gedaan. We zijn gebaseerd op het magnet-principe uit Amerika.
Oh, ja.
We hebben een professioneel praktijkmodel die verschillende onderdelen van het verpleegkundige vak belicht. En de verpleegkundige staat hierin centraal. En zo hebben we onze visie op verpleegkunde ook ontwikkeld.
Ja, mooi. Ja. En wie is jullie voorzitter van de VAR?
Dat is Linda Hertog. Oh, ja. Zij is ook praktiserende verpleegkundige op de afdeling. En daarnaast dus voorzitter van de VAR.
Ja, en die kennen wij weer, Thomas S. van verpleegwetenschap.
Ja, verpleegwetenschap volgens mij. Ja, ik ken de naam ook, inderdaad. Ja.
En zij is ook de eerste verpleegkundige die nu in de grote hal hangt, toch?
Ja.
Heb ik gezien afgelopen... Wanneer volg jij?
Trots op. Wat zei je?
Wanneer volg jij?
Goeie vraag.
Als vicevoorzitter?
Misschien als ik voorzitter word.
Oh, leuk.
Ja, dus Linda, pas maar op als je het hoort.
Ja. Heb je die ambitie om voorzitter te worden? Heb je die ambitie?
Nog niet. Nee, Linda haar termijn is bijna
op.
Dus ik zit er over na te denken. Laten we het daarop houden.
Ja, is goed. Daar houden we het op.
Ja, daar laten we het bij dan. Ja. Thomas, ik geef even door aan jou. Je bent NurseMinded mede opgericht.
Ja.
Waarom?
Ja, dat is een directe vraag. Hè? Nou, waar wij NurseMinded opgericht hebben, er zit een soort voortraject aan vast. En dat heeft ermee te maken dat wij ten tijde van de COVID-golf, nou, en dat zal onder andere jullie ook wel herkennen, dat we zagen dat er veel uitstroom was van verpleegkundigen, zowel van IC-verpleegkundigen als nou ook gewone verpleegkundigen. En dat er een enorm maatschappelijk belang was. En wij dachten op een gegeven moment van, nou, hoe komt dat nou? En dat was een beetje aan de vooravond van de CAO-onderhandelingen in de UMC's. En toen hebben we ervoor gekozen om een artikel te schrijven met een bevriende, of nou, een redelijk bevriende journaliste van het Parool, over specifiek het functiewaarderingssysteem. En daar moeten we denk ik straks ook nog maar even op terugblikken. Het komt vast wel aan bod. Mm-hmm. Dat artikel is best wel heel goed gelezen. Is ook op LinkedIn op een gegeven moment gedeeld.
Ja, die ging viraal.
Ja, dat ging echt. Dat was echt binnen no time was dat overal wat heel goed is geweest, denk ik.
Zeker.
En zijn we in contact gekomen met Joke Storm Bos. De oud-oprichter van Nu91, onder andere aanvoerster geweest van De Witte Woede. En volgens mij heeft mijn naamgenoot ook wel eens met haar gebeld.
Ja, ik heb het boek gelezen. Ze is in de volgende podcast samen met Saskia Kroes te gast. Dus ja, daar gaan jullie veel over horen.
Nou, fantastisch. Want zij kan fantastisch duiden vanuit die historie. En ik neem er genoeg tijd voor, want het is wel iemand die veel te vertellen heeft, veel ervaring heeft ook.
Leuk.
En nou ja, zij is inmiddels onze adviseur ook geworden en natuurlijk ook kerngroep lid van Nurse Minded. Maar waar het eigenlijk een beetje op een gegeven moment op neerkwam is, we waren op zoek naar wat positieve energie, hè, dus wat oplossingsgerichte kant op. Want we zaten heel erg in die negatieve cyclus eigenlijk en we dachten van nou, we moeten gewoon eens wat mensen bij elkaar vinden. En dat groepje werd eigenlijk steeds groter. Het was gewoon een woensdagavond dat we gingen zoomen. Lang leven dat inmiddels opgekomen is en geaccepteerd is.
Ja, zeker. Anders had jij niet kunnen
dan,
zitten
met Caitlin. Was Caitlin er natuurlijk ook niet aanwezig nu. En zo zijn we dus steeds verder gaan denken. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een manifest met concrete oplossingsgerichte punten. En dat hebben we op een gegeven moment gepresenteerd in de media om toch wat reuring te creëren en dat er iets moest gaan veranderen. En nu zijn we 7 maanden... verder.
Tof. En wat stond in dat manifest?
Ja, daar heeft eigenlijk drie pijlers hebben we ze genoemd. De eerste is waardering, de tweede is zeggenschap en de derde is harde resultaten. Die waardering was voor ons tweeledig. Dat heeft enerzijds te maken met geldelijke beloning, dus gewoon salaris, maar anderzijds ook heel erg met ondersteuning, facilitering, doorgroeimogelijkheden, ontzorging eigenlijk. Omdat we het ook oplossingsgericht wilden hebben. Nou, en die andere term, ik heb eerder jullie vorige aflevering geluisterd, onder andere over zeggenschap en leiderschap, met Harry Sonnenschijn, als ik het goed zeg. Ik kan die naam nog steeds niet.
Ja, dat
is een moeilijke achternaam, maar ik probeer dat goed uit te spreken. Maar het begint voor mij een beetje holle, lege term te worden, hè, zeggenschap en een beetje retorisch, dus moeten we straks ook nog maar even over hebben. Maar dat heeft ook echt mee te maken met die verpleegkundige vertegenwoordiging waar we het net al even over gehad hebben. Ja, en het derde, en dat zullen jullie denk ik allemaal wel herkennen, resultaten behalen in de gezondheidszorg met zoveel schijven, met zoveel belangen, is natuurlijk best lastig. Vandaar dat we het opgenomen hebben. Ja. Dat er echt wat mee moet.
En net in het voorgesprek had je eigenlijk een heel mooi voorbeeld over dat salaris.
Ja, dan moet ik heel even denken welk voorbeeld dat ook alweer was. Oh ja,
niet van de kliniekwaas.
Nee, oh ja. Laten we inderdaad wegblijven bij het functiewaarderingssysteem en dat voorbeeld van de kliniekwaas en wie er dan meer verdient. Maar we hebben een verdeelsleutel, hè, in de academische ziekenhuizen, dat heet de normfunctie en daar zit een functieprofiel aan vast en daarin staat wat jouw taken zijn. Nou, als je dat een beetje kan duiden, dan zie je dus dat dus het moment dat je leidinggevende budgettaire strategische verantwoordelijkheden krijgt, dat die hoger zijn gewaardeerd. Dus dat je daar meer punten voor krijgt en daarmee dus meer salaris. Mm-hmm. Dan zozeer klinische verantwoordelijkheden. En om dat dan even een beetje een beeld bij te schetsen. In de COVID-crisis breidde ons takenpakket heel erg uit. Als intensive care verpleegkundige gingen we bijvoorbeeld 4 patiënten behandelen of verplegen. Maar ja, het functieprofiel was dusdanig breed geschreven dat daar gewoon in past en dat daar dan heel moeilijk waardering voor te krijgen is. Ik heb bijvoorbeeld een collega uit Leiden die zegt van ja, met dit functieprofiel kan je een raket besturen. Ja, het is een grapje, maar het is wel zo.
Het is werkelijkheid.
Het is werkelijkheid. Ja. Nou, dan moet ik dan even naar Caitlin's beroepspraktijk trekken. Bijvoorbeeld op die brain care units, hè, daar kan steeds meer op het gebied van strokes of wat dan ook. Maar dat betekent dat die verpleegkundigen daar ook steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. En dat is goed natuurlijk, want het is goed voor de patiënten. Maar er moet wel echt wat tegenover staan. En dat vraagt gewoon een goed functiewaarderingssysteem. Ja, en nou ja, dan denk ik 1 en 1 is 2. En zo is dat dus in dat manifest onder andere terechtgekomen.
Ja. Nou, mooie uitleg geef je. Ja. En daarbij is dat salaris natuurlijk, we beginnen al heel laag als verpleegkundige. En dat plafond is ook nog eens snel bereikt.
Ja, exact. Als je bijvoorbeeld de opleiding HBO verpleegkunde vergelijkt. Even wat de zwaarste bachelor is, hè, qua contacturen, studiebelasting, et cetera. Met andere HBO-opleidingen. Ja, dan ook nog dus bijvoorbeeld het onregelmatig werken nog even erbij nemen. Hè, of nou ja, et cetera, alle andere vormen van belasting. Ja, dat matcht gewoon niet. Nog niet, denk ik.
Nee.
Nog niet.
Laten we het bij nog houden. Ja.
Ja. Ja. Ja. Want om juist in te zien dat die verandering mogelijk is, kunnen we misschien veranderen.
Precies. Precies, exact.
Ja. Exact.
Ja, en als mensen het manifest willen lezen?
Nou, dat is openbaar en dat is inderdaad, het is goed dat je dat zegt trouwens, het is te vinden op nurseminded.nl. Waar wij ook onze progressie bijvoorbeeld heel goed te volgen zijn. Want we hebben een heel transparant frame gekozen. Nou, de kerngroep en de kadergroepleden zijn er te vinden. En ook als we weer eens in het nieuws komen, zijn er ook linkbare artikelen. Ja.
Tof.
Ja, zullen we een brugje bouwen naar waardering?
Ja, goed.
De stelling van deze week is, ik voel mij gewaardeerd. In aflevering 6 hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat verpleegkundig leiderschap is. Wat het niet is, en we hebben dat gecombineerd met zeggenschap, samen met Harry Zonneschijn dus. En in deze aflevering gaan we hierop verder borduren. Waardering is een groot onderdeel van het uiteindelijk op een prettige manier uitvoeren van ons vak. En waardering is mega belangrijk en dat zal zo meteen ook wel uit de stelling blijken.
Ja, waardering heeft indirect ook een connectie met verpleegkundig leiderschap. Juist door het uitoefenen van het leiderschap, je hart maken voor waar jij warm van wordt, kan je uitspreken hoe jij gewaardeerd wilt worden. Voor iedereen is het immers ook anders.
Ja, en we hebben dus getest op Instagram en maar 34% van de verpleegkundigen gaf op Instagram aan zich gewaardeerd te voelen. En dit kwam onder andere doordat er een positieve sfeer heerst, waarbij ze zich gehoord voelen. En patiënten laten vaak weten blij te zijn met mij of met de mensen die gestemd hebben. Of ouders laten dit weten en dat is dan op een kinderafdeling.
Ja, en ongeveer 1000 mensen hebben weer gestemd en daarvan... Ja, laat dus 66% weten zich niet gewaardeerd te voelen. Best wel pittig. Dit kwam door besluiten die worden genomen waarin de verpleegkundigen niet betrokken worden. Enkel gewaardeerd worden met corona en niet meer. De verpleegkundigen die worden gezien als poppetjes die ergens neergezet kunnen worden, geeft deze verpleegkundige aan. Verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg worden niet gezien als echte verpleegkundigen. Nou, niet mee eens, luister vooral even aflevering 2 van het werkveld in als je er meer over wilt weten. Geen ruimte voor onderhandeling als startend verpleegkundige en de volgende sluit hierop aan. Grote verantwoordelijkheid en taken wegen niet op tegen het salaris. En de laatste is doordat het bestuur keuzes maakt zonder de verpleegkundige te betrekken. Bijvoorbeeld duur parkeren. En de verpleegkundigen die zijn hierin gewoon de belangrijkste stakeholders. Dus zonder dat je die niet meeneemt.
Ja. Wat zijn jullie reacties hierop? 66 om 34%?
Ja, zeker.
Schokkend.
Ja. Ik kan er niks anders over zeggen, want het waren 1000 respondenten volgens mij.
Ja.
Ja, ik kan er natuurlijk niks anders over zeggen als dat het gewoon zeer zorgelijk is. En wat, nou, eigenlijk wat Caitlin zegt, van het is schokkend. Want ja, dit is de beroepsgroep waar een enorm maatschappelijk belang aan hangt. En dit is echt iets waar verandering in moet komen, denk ik.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, zeker. De patiënten worden ook alleen maar complexer. En de verpleegkundigen worden alleen maar schaarser. Dus er moet zeker verandering in komen.
Ja, het artikel van...
Als het 66% is, dan gaat het echt schaars worden. Want
ja,
deze mensen die...
Ja, die staan misschien wel op het punt van weglopen.
Maken denk ik eerder kans om weg te lopen dan dat ze blijven.
Ja, en je hoort hier onder dus ook, om dan gelijk daar maar even op in te gaan, dus dat eigenlijk twee paden of sporen in zitten. Hè. Dus enerzijds is er natuurlijk geldelijke beloning, volgens mij, wat een issue is.
Mm-hmm.
Maar anderzijds hoor je ook dingen, bijvoorbeeld, het is heel triviaal natuurlijk, hè, over dat parkeren en die parkeerkosten. Maar dat gaat ook gewoon over ontzorgen, ondersteunen. Gewoon ervoor zorgen dat jij op je werk kan komen makkelijk. En dat je dus misschien meer diensten kan draaien en daardoor gewoon meer capaciteit kan genereren en kan voldoen aan die maatschappelijke vraag. Dus ja, er is daar, denk ik, er liggen daar kansen.
Ja, het zijn gewoon secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ja,
exact. De kansen die liggen er zeker. Ja. En Caitlin, als jij dat zo hoort, is dit ook iets wat je hoort binnen de verpleegkundige adviesraad?
Ja, zeker. Even aanhakend op wat Thomas zei. Wij praten in de VAR, mogen we ook gelukkig advies geven. En wij hebben advies mogen geven op de jaarplanning van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. En hier hebben we dus de raadsleden zeker input kunnen leveren op bijvoorbeeld die secundaire arbeidsvoorwaarden waar we het net over hadden. En dan komen er punten naar voren zoals dat er meer aandacht besteed moet worden aan het behoud van de verpleegkundigen. En dat er betere facilitering moet zijn voor de verpleegkundigen om zich te ontwikkelen. We hebben het net ook even gehad over die doorgroeimogelijkheden die er zijn. Ze moeten scholingen blijven aanbieden. En dat zijn kleine vormen van waardering die we dan, waar we ons toch tegenaan bemoeien als VAR. En nog concrete voorbeelden zijn bijvoorbeeld de dag van de verpleging die we organiseren. Dat is natuurlijk een hele leuke dag waar we de verpleegkundigen extra in het zonnetje kunnen zetten. En dit jaar hebben we het ook samen met de directeuren mogen organiseren, waardoor we een extra feestelijke dag van hebben gemaakt. Dus dat zijn wel dingen waar de VAR mee bezig is, om toch die waardering te laten zien aan de verpleegkundigen. We proberen de verpleegkundigen successen met elkaar te delen. Dat doen we onder andere ook door congressen te organiseren en onze prestaties aan elkaar te laten zien.
Ja, mooi. Ja, en dat laat dus eigenlijk ook zien dat waardering al in de zaakjes, kleinere zaken zit. Zo was het laatst op het Florence Nightingale-congres en VAR. En daar werd gezegd dat iemand pas eigenlijk waardering wilde door middel van personeelsuitjes die er niet waren. Dus het zit ook in de kleinere dingen.
Ja, nou, noem het maar klein, hè, maar bijvoorbeeld wat net even gezegd werd, zo'n dag van de verpleging, dat daar toch even dan een feestelijk moment is om toch dat beroep even te vieren. Ja, het lijkt een klein iets, maar het is dus toch hartstikke belangrijk. Hè? En dat is dus ook een vorm van waardering, naast natuurlijk die geldelijke beloning.
Ja, super grote impact heeft dat natuurlijk. Ja.
Ja. Ja, ik denk ook dat waardering gewoon zit in het feit dat er af en toe zijn gevraagd van, joh, hoe gaat het eigenlijk met je?
Nou, ook. Zeker.
Waardering is natuurlijk ook gehoord en gezien voelen. En dat begint volgens mij in de kleine dingen.
Ja. 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 Nou, of gewoon simpelweg het geven van een compliment.
Ja, precies.
Ja. Het is een groot onderwerp eigenlijk. Hè?
Ja, het klinkt heel klein in dat waardering. Ja. Maar nou ja, 66% zich niet gewaardeerd voelt, dan is het behoorlijk groot, denk ik. Ja. Laten we snel in gesprek gaan, want we hebben genoeg te bespreken.
Ja.
Op Instagram hebben we gevraagd wat de mensen wilden weten over de VAR van het Erasmus MC en Nurse Minded. Dus laten we hiermee beginnen, zodat we die vragen in ieder geval beantwoord hebben.
Ja, en we hebben aardig veel respons gehad, waarvoor heel veel dank. En de eerste vraag is eigenlijk, hoe ziet de samenstelling van de VAR eruit? En ik denk dat je dat al aardig beantwoord hebt, Caitlin. Maar de vraag die eigenlijk hieruit voortkwam is, zijn alle afdelingen dan echt vertegenwoordigd?
Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik heb net al een beetje uitgelegd hoe onze structuur in elkaar zit. Dat we in het bestuur ook allemaal verschillende afdelingen vertegenwoordigen. Maar daarnaast dus ook in de raadsleden. Als ik even naar mijn eigen thema kijk, dat is het thema hersenen en zintuigen in het ziekenhuis. En daar vallen bijvoorbeeld de neurologie onder, de neurochirurgie, ook de psychiatrie. En ik ben als bestuurslid van het thema hersenen en zintuig, zit ik in het bestuur. En daarnaast heb ik dus allemaal raadsleden. Dus ik heb twee mensen uit de psychiatrie, iemand uit de neurochirurgie, uit de neurologie, de neurohiker. En zo zorgen we ervoor dat alle verpleegkundigen vertegenwoordigd zijn. Ook hebben we heel veel verschillende verpleegkundigen in onze VAR. We hebben researchverpleegkundigen, we hebben verpleegkundige specialisten, we hebben verpleegkundigen die werken bij bureau nazorg. Ik vergeet er een heleboel, maar ook heel veel praktiserende verpleegkundigen en heel veel managers zitten er ook in, van een aantal managers. En zo zorgen we dat we gedragen adviezen kunnen geven, omdat we proberen iedereen stem te laten horen.
Ja, mooi. Knap.
Ja, hoe werkt dat bij jullie, Thomas? Ja, wie zit er allemaal in Nurse Mind? Dat is de vraag. En tussen haakjes staat, er zijn het enkel IC-verpleegkundigen.
Ja, nou, het zijn niet enkel IC-verpleegkundigen. Het gros is wel zo. En dat heeft ook mee te maken met een beetje hoe het is ontstaan. Dat netwerk was toch wat makkelijker op te bouwen ook. Maar we hebben ook een aantal mensen die bijvoorbeeld ondersteund hebben op de intensive care ten tijde van de COVID-golf. We hebben bijvoorbeeld iemand die een achtergrond heeft als anesthesiemedewerker, maar ook iemand die op de hartkatheterisatiekamer werkt. En wat ik persoonlijk ook heel prettig vind, is dat we ook iemand hebben die fulltime in het onderwijs eigenlijk zit en ook promovenda is. Mm-hmm. En ook verpleegkundige specialisten, dus echt met een verpleegkundige achtergrond. Dus het is een vrij brede groep met vertegenwoordiging uit van allerlei hoeken.
Ja, en ik denk dat de vraag wordt natuurlijk gesteld, zijn het enkel IC-verpleegkundigen? Dus waarschijnlijk denkt iemand dat.
Ja, ik snap op zich wel dat zo is. Ook al is ons frame natuurlijk heel transparant en zijn onze bestuursleden gewoon natuurlijk inzichtelijk, of kern- en kadergroepleden inzichtelijk via de website. Maar we hebben er ook voor gekozen om natuurlijk de term intensive care of IC tussen haakjes te zetten in dat manifest. Want ik denk dat wat wij schrijven en wat wij ook willen relevant is natuurlijk eigenlijk voor alle verpleegkundigen. En we hebben inderdaad al heel wat input gehad ook, of contact gehad met mensen uit de perifere ziekenhuizen. Blijft een vreemde term. Maar ik zie het wel gebeuren dat daar ook zeker nog afdelingsverpleegkundigen zich wel aan gaan sluiten ooit, hoor. Dat wel kan.
Ja, ja, dus als mensen dit horen.
Ja, weet ons te vinden, nurseminded.nl. Dus ja.
Leuk. Ja. En hoe betrekken jullie iedereen dan? Dat is de volgende vraag namelijk die hier staat.
Mensen betrekken is lastig. Dat is een, als je aan wie het ook vraagt, het blijft een lastig iets. Dus hoe wij dat proberen te doen is door... wij zitten natuurlijk op heel veel lagen. Dus in ziekenhuizen zelf, in de UMC zelf. Maar ook in een politieke laag. En we worden ook wel eens voor opiniedelen gevraagd. Dus in de media dan. Dus we proberen via die media onder andere mensen betrokken te houden. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een progressielijn op onze website, waar we een soort tijdslijn bijhouden van waar staan we nu, waar zijn we nu mee bezig. We twitteren veel, Instagram volgen onder andere ook. We zullen ook even daar posten dat ik bijvoorbeeld hier ben.
En wat is de Instagram, wat is het account?
@nurseminded, ja. En zo proberen we mensen op de hoogte te houden. Ja, en intern in die kadergroep hebben we eens per zoveel weken en in die kerngroep een overleg. En simpelweg eigenlijk gewoon 2 WhatsApp groepen, of 3 eigenlijk, waarin constant heen en weer geappt wordt. En zo proberen we elkaar betrokken te houden. Ook dus de mensen in Maastricht, ook de mensen in Groningen. En zo doen we dat. En dat gaat eigenlijk best wel goed, moet ik zeggen, tot op heden. Ja.
Mooi. En hoe betrekken jullie iedereen, Caitlin?
Wij proberen iedereen te betrekken door de raadsleden ook echt actief te stimuleren om de vloer te bevragen. Wat hun meningen zijn over bijvoorbeeld adviezen die binnen zijn gekomen. Maar ook om te luisteren naar onderwerpen die misschien van toepassing kunnen zijn voor de VAR, waar we een ongevraagd advies op kunnen geven. Als zij hun achterban betrekken, dan kunnen ze bij ons. Dan komt het bij de VAR terecht, dan komt het bij de bestuursleden terecht. En als het moet, dan komt het bij de juiste mensen. Het komt altijd bij de juiste mensen aan tafel, dus in verschillende stuurgroepen. Zeker in de COVID-tijd was het zo belangrijk om je netwerk groot te houden. En er werden heel vaak snelle beslissingen gemaakt, waar je dan als praktiserende verpleegkundige, dat er wel heel veel, dat het veel van invloed had op je werk. En om dan snel je achterban te kunnen betrekken was zo belangrijk. En dat komt ook door onze structuur, door de raadsleden en de bestuursleden. Hebben we dat toch voor elkaar gekregen om onze stem te laten horen. Je kan daar moeilijk zitten als we zitten met 2500 verpleegkundigen in het Erasmus MC. Je kan niet allemaal aan tafel zitten. Dus dan is het wel fijn dat je je achterban kan betrekken.
Ja, mooi. Klinkt als een sprookje eigenlijk hoe je het vertelt. Goed geregeld.
Ja, zeker.
Caitlin, heb je concrete voorbeelden van behaalde successen van de VAR? Dat is een vraag van iemand.
Ja. Ik denk dan aan het aanstellen van onze CNIO. Dat is de Chief Nursing Information Officer, voor mensen die dat niet weten. En dat is iemand die de IT-toepassingen in zorginstellingen kan laten aansluiten op de verpleegkundige praktijk. En wij hebben ervoor gestreden als VAR dat die bestond nog niet in het Erasmus MC. Wel een CMIO, dus voor medische, voor de artsen, maar nog geen CNIO. En door ons is telkens advies te geven en voorbeelden te laten noemen waarom een CNIO nodig is in het ziekenhuis. We zijn een steeds digitalere wereld. Is het ons toch gelukt? En hebben we nu een CNIO in het Erasmus MC.
Ja, dat is een mooi succes.
Ja.
Mag ik daar een verdiepende vraag op stellen? Zo'n CNIO, houdt hij zich dan, gewoon om dat een concreet voorbeeld bij te krijgen hoor, houdt hij zich bezig met de inrichting van een EPD bijvoorbeeld, wat er wel en niet geregistreerd wordt? Of zorgt hij voor een loop dat juist registratie leidt tot weer terugkoppeling of zo? Wat voor functie is dat?
Dat is een hele specifieke vraag. Ja. Ik weet wel dat zij zit bijvoorbeeld, wel bij ons is onze EPD, is dat HICS. En zij zit met hun aan tafel dan inderdaad om te kijken voor de toepassing voor de verpleegkundigen. Misschien een wat praktischere voorbeeld waar zij zich ook bijvoorbeeld mee bezighoudt, is het introduceren van een slimme datascoop voor de verpleegkundigen. Dus een datascoop is een instrument waar we de bloeddruk bijvoorbeeld mee meten. En dat dan gelijk in onze elektronisch patiëntendossier terechtkomt. En dat je dus minder registratielast hebt voor verpleegkundigen.
Ja, mooi hoor. Mooi hoor.
Ja, het bestaat op een aantal afdelingen.
Ja, op de afdeling waar ik instellingsdocent ben. De student die zei het, op de afdeling waar ik instellingsdocent ben. Op de, ik dacht, Kliniek over het Hals was dat. Ik liep daar rond op de interne oncologie. En toen zag ik het gebeuren. Ik zeg, wow.
Ja,
als het goed is, een van die
opdelingen. We zijn het nu langzaam met het introduceren, maar zij kan bijvoorbeeld helpen met het implementeren van een goed datascope wat echt werkt voor ons. En dan gaat zij met ons het gesprek aan van wat hebben jullie nodig als verpleegkundige, want jullie gaan het gebruiken. En hoe kan zij ons dan helpen met het implementeren daarvan?
Prachtig om te horen.
Fantastisch,
dit is wat we willen.
Dat is mooi, hè?
Ja.
Zijn dat die plakkers die hier zitten, of is dat weer iets anders?
Ja,
nee, dat is telemetrie.
Ja, dat heb ik dan voorbij zien komen. Ook van het Erasmus, denk ik. Volgens mij zoveel accounts van het Erasmus.
Ja,
ja, je hebt
binnen een mooie innovatie, volgens mij, hoor.
Je hebt binnen het Erasmus ook geweerd voor care. Die zit natuurlijk ook heel veel in de technologie.
Ja, dat denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, en nog een vraag voor jou, Thomas. Wat voor projecten doen jullie Precies. Heb je daar voorbeelden van?
Ja, nou, we hebben eigenlijk met Nurse Minded drie grote lijnen. En die eerste is natuurlijk die uitwerking van het manifest. Dus dat we proberen dat als een soort checklist te zien. En dan willen we daar langzamerhand doorheen. Nou, bij een aantal dingen lukt dat wel. Bijvoorbeeld het normfunctieonderzoek naar die functiewaardering is weer opgepakt, et cetera. Maar je ziet ook dat de UMC's voorbeelden van elkaar overnemen. We hebben bijvoorbeeld een initiatief gehad waarin parkeren in Amsterdam is natuurlijk een issue. Hè? Ja, dat zullen wij allebei wel herkennen. Maar waarbij dat toch ruimer weer opgevat werd. Nou, er wordt heel veel verbinding gelegd in de ziekenhuis, in de UMC zelf. Ook onder andere met de VARRE en met PNO en dat soort dingen. Om dus heel erg te kijken naar concrete ondersteuning van verpleegkundigen. Dus dat is eigenlijk die lijn, dat is die manifestlijn. De tweede lijn die we hebben is dat we heel erg de politiek willen voorlichten. Dus echt vanuit een inhoud. En wat je nu dus ziet gebeuren is dat er politici aan tafel zitten in talkshows. En die refereren dan naar ons en die noemen dan concreet onze voorbeelden. Bijvoorbeeld over zo'n EPD wat niet efficiënt ingericht is. En ook bij het debat onder andere over zeggenschap. Dan gebruiken ze letterlijk passages die wij aan hun aan weten te leveren. We hebben heel snel een heel sterk netwerk weten te...
Hoe cool is dat?
Ja, dus het is wel, dat is heel gaaf. Behalve naast dat het gaaf is, is het natuurlijk ook heel relevant.
Ja.
Denk ook maar onder andere aan die subsidie actieplan zeggenschappen wat nu gaat komen. Mm-hmm. Dat is die tweede lijn. En die derde, maar daar zijn we nog een beetje mee bezig, is die historische duiding opzetten die onder andere Joke Storm denk ik ook met jullie door gaat nemen. Om dat ook in de curricula te krijgen van verschillende HBOV's, MBOV's en zo. Maar dat is een ambitie nog. Dus dat zijn eigenlijk de drie lijnen waar we op zitten.
Ja. En wat bedoel je dan met die historische duiding? Want ik kan me voorbeelden verzinnen in mijn hoofd niet.
Maar... Ja, nou, wij hebben geloof ik een keer bij verplegingswetenschappen van Saskia Weldam is dat.
Ja, ja.
En Hugo Schalkwijk, volgens mij. Een uurtje verpleegkundige historie gehad. Ik vond dat klopt. Zo ontzettend inzichtelijk.
Ja, in die grote zaal toen.
Van wie van Florence Nightingale is tot, ontzuiling. Tot hoe het kan dat verschillende lagen op een gegeven moment zijn gaan participeren in de verpleegkunde. Maar wat wij heel graag willen is die duiding sinds begin 2000 en hoe het heeft kunnen ontstaan dat er een beroepsvereniging is en een vakbond los van elkaar en wat voor consequenties dat heeft. Maar goed, ik loop hier een beetje op de zaken vooruit ook. Dit moeten jullie vooral aan haar vragen, maar dat is hartstikke interessant en inzichtelijk.
Ja, tof.
Ja, en je zei het al, jullie overleggen veel met VARM.
Ja.
Nurse Minded is iets helemaal los van de VAR, volgens mij. Jullie hebben het echt.
Ja.
Je zei, tenminste, ik heb je ook wel eens gesproken en zij zei, ja, we zijn, of tenminste, als ik Joke spreek, dan zijn ze ook bij de Witte Woede betrokken geweest natuurlijk. Dus zij is volgens mij echt een soort voorvechter.
Ja.
En het, voor mij voelt het altijd alsof jullie er opeens waren. Zonder misschien dat met andere VAR het overleggen. Maar ik wil je nu zeggen dat jullie wel contact hebben met VAR?
Nou, weet je wat het is? Je moet ons niet zien als een VAR. Hè? Een VAR, wat net ook geduid werd, wat heel goed hier in het Erasmus is gedaan. Want die houdt zich heel erg bezig met de inhoudelijke vakinhoud. En dus echt wat er in een organisatie onder andere speelt. En zoals dat hier in het Erasmus is geregeld, dus dat ze overal iemand hebben. Dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Zo kan je natuurlijk input genereren. Dus lang niet in alle UMC's zo. Mm-hmm. En wij zijn inderdaad gewoon ineens ontstaan. Maar je moet ons absoluut niet als concurrent zien van een VAR. Het is ook dat wij bijvoorbeeld in het manifest hebben geschreven dat wij heel graag zouden willen dat zij naar een veel structurelere vorm toe kunnen. Maar misschien moet Caitlin dat straks ook nog even duiden. Waarin zij niet alleen maar adviseren, maar ook echt daadwerkelijk gaan meebeslissen. En het maakt mij niet uit wie dat gaat doen. Ik wil gewoon heel graag een steentje daaraan bijdragen dat voor elkaar komt.
Ja.
En ja, dat is een beetje hoe we zijn, ja.
Is het dan meer dat je zag dat er allemaal in eilandjes gewerkt wordt en dat je die eilandjes ook wel samenvoegen?
Ja, en toen dachten wij, laten wij ook een eiland worden. Nee, maar dat is het ook. Kijk, we hadden er ook voor kunnen kiezen om gewoon een heel nieuw soort groep te worden. Er zit zoveel potentie in dat Nurse Minded, maar we hebben er ook voor gekozen om de gebruikte structuren gewoon daar een bijdrage aan te leveren. We hebben notabene ook zat oud leden van VAR. We hebben zelfs een oud vicevoorzitter van de VAR. En ja, we hebben ook zeker dusdanig wel contact gehad ook bij de ontwikkeling van dat manifest met een individueel farlid. En ja, dat is hoe wij daarin staan, denk ik. Net zoals dat wij dus ook bijvoorbeeld verbinding zoeken met verschillende vakbonden en onder andere de beroepsvereniging ook. Die we overigens heel goed weten te vinden inmiddels. En zij ons ook.
Ja, tof. Dus misschien is dit wel, dat ja, Caitlin is er dan niet live bij, maar hier beeld en potentie voor meer samenwerking tussen de VAR van Erasmus MC en NurseMindNet.
Ja, en die samenwerking die komt er ook langzaam hoor. Ik zie het ook wel gebeuren dat bijvoorbeeld bij ons in het Amsterdam UMC is het zo dat er een NurseMindNet lid ook in de VAR gaat, bijvoorbeeld, weet je wel. Dus we zijn absoluut, je moet ons niet zien als een tegenpartij. Wij willen gewoon meewerken en helpen. Dat is wat wij zijn.
Zou je dat willen, Caitlin?
Nou, ik denk dat het goed is om in gesprek te blijven met elkaar. En ik denk dat we dezelfde doelen hebben en dat we elkaar juist kunnen versterken alleen maar. En jullie worden niet gezien als concurrentie, tenminste zo ervaar ik het niet in het Erasmus MC. Maar volgens mij hebben we maar één gesprek nog gehad.
Ja, dus het staat ook nog erg in de kinderschoenen hoor. Dat is zeker zo. De ene zijn er wat verder in dan de andere. Ik heb bijvoorbeeld zelf, nou ik denk nu 5 keer aan tafel gezeten met onze VAR. En bijvoorbeeld in UMCG is het misschien ook nog wel even goed om te noemen zijn. Is NurseMindNet ook echt lid van het verpleegkundig platform. Dat lijkt heel erg op wat jullie hier in het Erasmus hebben. Ja, en zo weet dat langzamerhand wel zijn weg te vinden.
Ja,
denk ik. Ja.
Ja, en wat je zegt, het heeft ook zeker tijd nodig. En je kaart het net een beetje aan dat je wilt gaan naar het mee beslissen en niet alleen adviseren. En dat heeft denk ik ook een hele lange weg nodig. En dat neemt ook heel veel verantwoordelijkheid met zich mee.
Exact.
Dus dat moet wel secuur verlopen. Ja.
Ja.
Mooie aanvulling. En jij dan, Caitlin, met wie werk jij allemaal samen? Werken jullie met andere VAR'en samen?
Ja, zeker. We zitten bij verschillende netwerken zijn wij verbonden. Ik zit namens het Erasmus MC dan VAR zit ik bij het Academisch VAR-netwerk. Dat is een netwerk van alle academische ziekenhuizen. We zitten aan tafel bij het regionaal VAR-overleg. En zo houden we toch contact dus met allemaal verschillende VAR'en bij het VVPAR-netwerk. Dus dat zit ook thuiszorg bijvoorbeeld VAR'en tussen. Ja.
Ja, mooi.
Cool. Hebben jullie als, want NurseMindNet in eerste instantie is natuurlijk vanuit de universitaire centra opgericht. Hebben jullie ook contact met VAR'en van bijvoorbeeld de thuiszorg? Of is dat iets wat, hier zijn natuurlijk al periferie, wat begint te komen?
Nee, niet direct met VAR'en daar. We hebben wel contact gehad onder andere met grote namen uit de thuiszorg, Jos de Blok. Die ons inderdaad ook wel geadviseerd heeft. Maar om je vraag te beantwoorden, nee. En dat komt ook omdat we richten ons nu even op dat manifest en dat is gericht op de UMC's. Dus daar blijven we even bij. Je kan ook niet alles in één keer veranderen.
Misschien moet je eerst ook een pilot doen tussen zaakjes
precies,
bij de UMC's.
Maar zeg nooit, hè. Dus zit natuurlijk heel veel potentie ook, hè.
Ja, misschien voor de toekomst.
Precies.
Ja, zullen we door naar het zeggenschap?
Ja, zeker omwille van de tijd ook.
Dat ook.
We kunnen echt heel veel spreken met elkaar.
Ja, zeggenschap. We hebben deze term al besproken. Zoals vermeld in aflevering 6 met Harry. Hetzelfde geldt voor leiderschap. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, zet die alvast in de wachtrij als volgende podcast. Thomas, jij zei net al iets over dat het misschien een... Ik weet even niet meer wat je zei, maar je zei iets over de term zeggenschap.
Uitgekoud.
Ik zei niet uitgekoud. Retorisch. Maar dit ligt ook een beetje bij jullie, want ik heb net die podcast in de trein zitten luisteren, waarin jullie dat hebben geprobeerd te definiëren.
Yeah.
Maar er zit hier een expert aan tafel, volgens mij, die heel veel verstand heeft van zeggenschap. Maar het begint voor mij een beetje een lege term te worden. Want wat is dit nou, hè, zeggenschap? Maar Caitlin, ik stuur het even naar jou door. Wat vind jij zeggenschap? Kan jij dat eens definiëren? Want ik heb er zelf wel een idee bij, maar ja, jij bent echt de expert daarop, denk ik.
Nou ja, expert is een groot woord misschien. Maar ik denk echt meebepalen en invloed uitoefenen. Wat ik zeg, we adviseren over ons eigen vak. En als je daar invloed kan uitoefenen, dan heb je naar mijn idee wel zeggenschap. Maar dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Ik ben ook fulltime praktiserende verpleegkundige. En op die manier kan ik ook zeggenschap laten zien. Dus ja. Ik laat mijn stem horen op de afdeling en dit doe ik bijvoorbeeld in werkoverleggen of ik kaart wat aan bij mijn manager. En ik heb het idee dat er wel goed naar me wordt geluisterd en dat ik weet dat dat niet overal het geval is. Maar ik heb het geluk om dat wel te mogen zeggen. En als VAR zijn we natuurlijk actief bezig met het advies geven. Want we zijn, je noemde net het woord expert op zeggenschap, maar wij zijn als verpleegkundige expert van ons eigen vak. Dus daar kunnen we zelf zeker over meepraten en mee beslissen. En dat is denk ik wat zeggenschap is. En dat doen we wel in de VAR.
Ja.
En dat doen we ook niet achteraf door... of dat doen we niet alleen achteraf door een ongevraagd advies bijvoorbeeld te geven. Maar we zorgen ook dat we echt aan tafel zitten bij verschillende mensen. En waar de besluiten worden genomen.
Ja. Nou, als ik daar dan op mag inhaken. Wat jij dus zegt. Zeggenschap voor mij was eerst van... Oké, als je ergens over mag adviseren, dan heb je er wat over mogen zeggen. Maar inmiddels denk ik, en jij zei het net al even, van als het dus proactief is, dus ook van er zit een verandering aan te komen, en dan is zeggenschap voor mij dat je daar dan ook een besluit over mag nemen. En dus inderdaad, je bent expert vanuit jouw vakgebied, dus vanuit die expertrol, vanuit die inhoud, kan jij meebesluiten. En dan gebeurt het wel of dan gebeurt het niet. En het blijft niet bij een advies. Dat is voor mij, en ik denk voor Nurse Mind, inmiddels ook echt de term. De definitie van zeggenschap.
Ja, ik kan hier wel mooi op aansluiten. Op Instagram hebben wij gevraagd hoe verpleegkundigen de term zeggenschap, hoe zij daar tegen aankijken. En een opmerkelijk antwoord vond ik, we hebben er nog meer voorbeelden, gaan we zo opnoemen, maar eerst even dit antwoord. Ik citeer, dat je als verpleegkundige wordt meegenomen in bepaalde besluiten. Maar ik zou juist zeggen, dat je als verpleegkundige, misschien maak ik nu ook wel mensen boos, maar meebeslist over bepaalde besluiten. Dus niet afwachten, maar zelf aanpakken. Dat is zeggenschap. En...
ja, dit is het exact. Dat is het toch? Ja. Dat je dus vooraf daar al in betrokken bent. En betrokkenheid is dus ook beslisvaardigheid. En dat je ook gemachtigd bent om een besluit te kunnen nemen. Vanuit die inhoud. Ja, ik denk dat dat het is. Ja.
Ja, vanuit deze reactie komt ook een soort passiviteit naar voren. Dat is absoluut niet wat zeggenschap is.
Nee, maar dat kan je verpleegkundigen ook niet kwalijk nemen, hè, die passiviteit. Want dat is het systeem waar we in zitten. Ja. Bijvoorbeeld dat Caitlin nu inmiddels in die VAR zit. Dat is als vicevoorzitter. Dat is echt zo, denk ik, dat jij iemand bent die gewoon op een gegeven moment opgestaan is. Die dat passieve achter zich gelaten heeft.
Ja.
En de rest volgt dan wel. Dus dat heeft ook, denk ik, tijd nodig. Maar dat is ook een rol waar mensen in geduwd zijn. Want ja, zo is het jarenlang gewoon geweest.
En als we zien dat we wel kunnen veranderen, gaan we misschien veranderen.
Precies.
Ja.
Precies.
Als ik dan even de advocaat van de duivel mag spelen. Verpleegkundigen zijn heel comfortabel in die passieve rol.
Ja? Caitlin, ben jij heel comfortabel in die passieve rol?
Nee.
Nee, ik ook niet hoor.
Jullie zijn...
Ik ook bij de VAR.
Ja.
Ja, ik ook niet. Maar wij zijn wel voor... Ja, hoe zeg ik dat goed? Wij zijn wel... Zeg maar, ik heb niet voor niets mijn Instagram-account opgericht. Jij hebt niet voor niets Nurse Mind opgericht. Caitlin heeft niet voor niets de touwtjes in handen genomen en is die VAR binnengekomen en dacht toen... Hey, verrek. Ik vind het zo tof om te doen. Laat ik eens vicevoorzitter gaan worden. Als ik het zo mag verwoorden, Caitlin. Ja, je klikt.
Ja. Ja, maar wat is dan dat mechanisme wat daarachter zit? Hè? Want het is dus een... Tuurlijk, het is lekker om afwachtend te zijn. En dat vraagt dan ook nou ja, weinig energie of minder energie. En, maar er zit toch dus in ons drie of ons vieren. Want jij bent inmiddels ook natuurlijk gewoon verder gegaan. Toch iets wat dan zegt van... Die passiviteit, dat is het niet. Er moet iets veranderen of zo. Ja. Wat is dat dan? Toch?
Ja, dat heeft met heel veel dingen te maken, denk ik.
En dat is een goede vraag. En ik denk dat als we dat, we dat knopje kunnen omzetten bij die andere verpleegkundigen en kunnen laten weten dat er veranderingen mogelijk zijn, dat het niet iets is wat abracadabra is, maar op het moment dat we met elkaar al in gesprek gaan, dat je het al teweeg kan brengen.
Ja.
Juist het in gesprek blijven gaan, aankaarten, wat je dwars zit, met je team in gesprek blijven gaan, meningen opvragen, dat het dan al begint.
Ja. Want herinner jij nog die we hebben op een gegeven moment een keer zo'n college gehad over implementatiekunde. Hè?
Ja.
Het was best wel een fors vak in verpleegwetenschappen.
Ja, verschrikkelijk. Ik geef het nu op de hogeschool.
Nou,
dan.
En weet je, herinner je nog dat ze onderzoek hadden gedaan naar die verdeling van early adopters en late majority, toch?
Oh.
Volgens mij hebben jullie daar ook over gehad.
Ja, we hebben het.
En wat dan zo raar is in dat onderzoek, Terwijl een kern van je vak van verpleegkundige is proactief handelen, volgens mij, bij een patiënt, toch?
Ja.
Denk maar aan een patiënt op de neurologie die achteruit gaat, dat er een EWS-score getriggerd wordt, dat jij het zitteam belt. Het is kern van je vak, proactiviteit. Waarom komt het dan ook uit dat onderzoek dat inderdaad die laggards of die late majority relatief groot is als je onze beroepsgroep vergelijkt met andere bedrijfstakken?
Ja.
Dus het is ook wetenschappelijk nog eens aangetoond, ja, wat jij net even daar noemt.
Hè? Ja, nu is er wel een kanttekening te maken, want Harry die noemt deze theorie, die schuift hem eigenlijk weg.
Ja, dat labels niet, en zo.
Ja, inderdaad, ja, labels. Dus ja, die, op die manier is het wel hartstikke relevant. Want uit onderzoek blijkt dat we heel veel laggards hebben. En hoe komt dat dan als we zo'n proactief vak hebben?
Ja.
Dus daar zouden we ook nog... Ja.
Dat is interessant, hoor.
Ja, ja, zeker.
Ik denk dat wat jij daar net zei, Maaike, over in gesprek gaan met elkaar, dat dat ook zeker belangrijk is. Want ik merk nu, als ik een advies wil uitbrengen, of als ik input wil hebben vanuit een onderwerp wat bij de VAR aan tafel terecht is gekomen, dan ga ik naar mijn raadsleden of ga ik naar mijn collega's. En iedereen heeft een mening ergens over. Dus ik stel een vraag en ik open het onderwerp of ik begin een onderwerp. En iedereen die kan er wel over meepraten, want het gaat over ons eigen vak.
Ja.
En niet iedereen hoeft vicevoorzitter of voorzitter van de VAR te zijn of te winnen zijn. Nee. Dat is het niet. Maar dat betekent niet dat we passief zijn in ons beroep. En het komt misschien zo over, maar... Ja, wat ik eerder al zei, je kan daar niet met 2500 verpleegkundigen zitten. Nee. En daarom is het juist zo belangrijk om je VAR-leden te betrekken.
Ja.
Om te stappen naar je raadsleden, naar je bestuursleden en te zeggen, hé, ik vind hier wat van, of wat vind jij hiervan? En zo kunnen we ook leiderschap, of zeggenschap tonen.
Ja. Ik vind het wel mooi om verder te gaan naar de andere reacties van Instagram, want dat sluit hier mooi op aan en laat ook zien wat zeggenschap nog meer is. Of tenminste niet nog meer, ook is.
Ja, mogelijkheid om proactief mee te denken en of uitvoeren van vraagstukken. Daarop hebben we doorgevraagd hoe diegene dat doet en daar kwam een super uitgebreide reactie op. Door het aan te kaarten bij mijn teamleider. Ik heb een hele fijne teamleider die voor veel dingen openstaat. Is dit jouw reactie, Caitlin?
Nee.
Meestal is het iets wat ook bij anderen speelt. Zorgen voor verandering is misschien een groot woord, want als ik iets aankaart bij mijn teamleider, staat echt niet ineens het hele team op zijn kop. Maar het zorgt voor mij wel voor verandering in de zin dat ik me dan gehoord voel en dat ik het van me af kan praten. Laatst heb ik na het overlijden van een zorgvrager voor mezelf een negatief gevoel overgehouden. Ik heb dat besproken met mijn teamleider, welke ook mijn werkbegeleider is, en samen hebben we gekeken naar een passende oplossing. We zijn bijvoorbeeld gekomen tot een overdracht aan het bed als iemand complexe zorg nodig heeft, beeldbellen met de bereikbare verpleegkundige als je twijfelt over het beeld, etc. Ik werk in de ouderzorg, kleinschalig, met 11 bewoners, even voor je beeldvorming. En succes met de podcast.
Ja, leuk. Ja, echt super bedankt voor deze uitgebreide reactie. We gaan nog even door met reacties. Een andere reactie was het vermogen te hebben om op anderen door te dringen dat ze naar je luisteren, zodat je op die manier jouw cirkel van invloed kan vergroten en beter voor de patiënt kan zorgen.
Ja, Stephen Covey opeens, de cirkel van invloed.
Ja.
Ja, andere reacties waren nog zelf bepalen en zelf keuzes maken, besluiten durven en mogen nemen in alle lagen van organisatie en dat je gehoord wordt en meegenomen in het uiteindelijke besluit, ook niet proactief.
Ja. We hebben er even de zaakjes achter gezet. Dat veelal wat we nu horen is eigenlijk heel proactief. Nou, dit kan je doen. Van groot beginnen, van klein beginnen tot naar groot. Vicevoorzitter van de VAR, oprichter Nurse Minded. Maar je kan ook klein beginnen door dingen bespreekbaar te maken. Ja.
Het zijn de niveaus, hè? Volgens mij micro, meso en macro.
Ja.
Dat geeft ook aan hoe groot het begrip toch ook is. Dat,
ja. Ja, zeggenschap begint uiteindelijk ook bij jezelf.
Natuurlijk, ja.
Ja. Ja. En er actief in zijn. En niet... Ja. Layback en ervan uitgaan dat je maar wordt meegenomen.
Ja.
En op de website van de VNVN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, vond ik dat je zeggenschap kan uitvoeren op individueel vlak door de ruimte op te nemen en te krijgen. In het team, door samen aan de slag te gaan met een idee en verbeteringen binnen het team te implementeren. In de instelling, via bijvoorbeeld VAR. En landelijk door middel van politiek, media en afdelingsbesturen van de VNVN. Vooral het laatste vind ik een interessante aanvulling. En ja, ik heb de vraag opgesteld en je hebt het net al zelf beantwoord eigenlijk, Thomas. Hoe kijk jij tegen die politiek aan?
Ik ga er gewoon eens een keer gewoon eerlijk over zijn. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die besluiten nemen of beleid maken in de zorg zonder vakinhoudelijk achtergrond. Dus met alle respect voor de intenties waarmee die mensen daar zitten, hè, op die ministeries en zo. Die intenties zullen goed zijn, maar er mist daar gewoon vakinhoud. Er mist daar bijvoorbeeld gewoon wat zo'n VAR kan komen brengen. Ja. Caitlin zegt van, ja weet je, ik werk fulltime, ik sta gewoon aan het bed, ik weet waar het over gaat. Dat is daar gewoon niet. En dan dat merk je ook als wij spreken met die Tweede Kamerleden, die slaan stijl achterover. Als ze bijvoorbeeld, we hadden zo'n voorbeeld laten zien van dat we op een gegeven moment aan moeten geven wat de baarmoederstand is van een neurotrauma patiënt. En let wel, dat is een man. Dat was een voorbeeld van een mannelijke patiënt. Ja, ik zie jou lachen, Thomas. Ja, jij herkent dit zeker uit.
Maar ik snap het niet.
Kijk, dit gaat dus even over registratielast. Ja, oh. Dus
daarom snap ik het niet.
En
nee.
Dit zijn dus van die dingen, als je zo'n systeem laat bouwen door mensen die geen vakinhoudelijke achtergrond hebben, dan krijg je dus dit soort grappige, bijna idiote uitwassen. Ja. Om maar even een vertaalslag te maken van naar dat niveau, naar hoe dat dan in de patiëntenzorg komt.
Ja, dus wat fijn dat Nurse Minded bij die politiek nu betrokken wordt.
Nou ja, ik hoop toch wel dat we daar dus wat veranderd dan krijgen. Of in ieder geval als er maar inzicht is over. Hè?
Maar eigenlijk zou jij dan als Nurse Minded moeten zeggen van, nou, ik heb echt een supergoed gesprek gehad met Caitlin. Als je bij de politiek, dat als er een quote gebruikt wordt, vraag die VAR is hier aan tafel.
Ik denk ook, bijvoorbeeld, jullie hebben inmiddels ook zo'n landelijk netwerk, dat we misschien eens moeten gaan kijken of wij ons opgebouwde politieke netwerk ook eens kunnen verbinden daaraan of zo, weet je wel. Ik bedoel, wij hebben maar zicht op relatief kleine dingen. Zo'n VAR-netwerk natuurlijk op alles. Dus ja, wie weet dat daar nog een mooi vervolg kan komen. Nou.
Wie weet.
Ja, laten we straks meteen een afspraak inplannen.
Ja. Beetje netwerken.
Ja, zonder hand. Caitlin, jij? Jouw visie op de politiek?
Ja, als Nurse Minded zitten jullie daar veel dichterbij, denk ik, dan wij als VAR. Ik zit natuurlijk veel meer op het ziekenhuisniveau echt. Ik weet wel dat er een taskforce ondersteuning optimale inzet zorgverleners volgens mij is opgericht en die hebben wel advies gegeven, maar dat was volgens mij voornamelijk met COVID had dat te maken.
Die komt overigens deels uit onze koker, even gezegd hebben. Maar
dat mag je zeggen. Neem je ruimte
maar
voor.
Maar er is bijvoorbeeld wel ook input opgehaald vanuit, misschien niet alle vallen, maar het is wel langs het academisch VAR-netwerk gegaan. Dus zo weten we ook een beetje invloed uit te oefenen. Maar ik denk dat jullie daar veel dichter op zitten.
Maar zie jij daar een stevigere rol in voor dat academisch netwerk van de VAR? Voor dat soort input? Of zeg je van, we moeten nog even wachten tot het echt in al die ziekenhuizen, die VAR heel stevig staan? Want jullie hebben natuurlijk gewoon een heel stevige structuur.
Ja, ik denk dat laatste wat je zegt. Het heeft eerst tijd nodig. We moeten eerst zelf stevig in onze schoenen staan allemaal, voordat we daar echt grote stappen in kunnen maken.
Ja, oké. Ja.
Okay. Opkomen voor de beroepsgroep begint bij leiderschap over jezelf en verder gaat het over zeggenschap, volgens mij. Zijn jullie het daarmee eens?
Kun je hem nog één keer halen?
Zeker. Opkomen voor de beroepsgroep begint bij leiderschap over jezelf en verder gaat het over zeggenschap.
Dus dan wil je professioneel leiderschap, persoonlijk professioneel leiderschap.
Ja, eigenlijk zoals de vorige podcast zei. Was je het eens met de podcast?
Ja, dus dat eigenlijk dat leiderschap bij jezelf begint.
Ja.
En daarmee zeg, ja, dat denk ik wel. Maar ja, dan kom je ook weer bij, wat is de definitie van leiderschap?
Daar gaan we nu niet bij stilstaan.
Nee, we praten de hele podcast voor. Maar ik denk het wel. Ik denk dat het altijd op de vraag ja is. Ja.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja.
Ja, leiderschap begint wel vaak bij jezelf. Je moet zelf je kennis en je vaardigheden op peil houden ook om jezelf te blijven ontwikkelen.
Ja. Het vraagt toch ook enige proactiviteit, toch? Een leider is iemand die opstaat. En de definitie van een leider is ook dat hij natuurlijk gevolgd wordt, hij of zij.
Ja.
Dus ja, dat zijn denk ik de twee kerndingen. Dus inhoudelijk gewoon heel sterk, maar ook op durven staan en proactief zijn. Ja.
Ja, en daarbij ook weer communiceren.
Ja. Ja. Ja, want anders dan kan je leiderschap natuurlijk niet verantwoorden. Maar de rest dan heb je niemand die je volgt.
Dan wordt het een dictatuur.
Nee, ja.
Ja. Ja, en wat kan je dan nog meer doen om op te komen voor je beroepsgroep?
Nou, wat ik denk, is dus dat, maar dat is ook een rol voor Caitlin en mij, onder andere ook, dat we dus elkaar blijven motiveren. Dat we dus proberen die laggards, om er dan maar even een label aan te geven, de late majority mee te krijgen. En vooral ook de wat oudere garde ervan te overtuigen dat er andere tijden aankomen, dat dit gewoon belangrijk wordt en dat het ook gewoon een groot maatschappelijk belang is. En ik denk ook van, mensen moeten zich ook aan gaan melden bij of zo'n VAR-netwerk, of bij een vakbond, of bij de beroepsvereniging, of bij allemaal. We hebben niet voor niks dat ook in de CAO afgesproken dat dat allemaal gedeclareerd kan worden, dus dat er ook geen kosten meer aan zitten. Want dat is gewoon waar het begint. En ik denk ook, dan wil ik nog iets zeggen over, ik weet, misschien heeft het, ik heb jullie hele podcast nog niet helemaal geluisterd, maar die vorige, maar dat krabbenmand effect. Kennen jullie dat? En nog iets over zeggen? Dat is dus het idee dat het moment, en ik heb het idee dat dat heel sterk is in binnen de verpleegkunde, dat het moment dat er één iemand zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dat het dan heel snel is dat de groep zegt van, hey, gauw terugkomen. Dat heet het krabbenmand effect, want als een krab op een gegeven moment ergens uit probeert te klimmen, wordt hij teruggetrokken. Nou, een van de sociologische theorieën zit daarachter. Ik denk dat we ook eens moeten proberen om elkaar op te gaan tillen. En elkaar te motiveren. En ook gewoon wat Thomas ook al zei, van waardering zit ook gewoon in een compliment. Van, hey, bijvoorbeeld, Mike, wat ontzettend goed dat je zo'n podcast hebt. Dat is echt, vind ik trouwens ook echt hoor, dat het zo is.
Maar samen.
Samen. Ja. Maar daar zit het hem denk ik ook in. Dus het,
thanks.
Ja, met z'n allen. Dat gewoon, dat we dat soort dingen moeten gaan doen.
Ja. Thanks.
Ja, zeker. En ook, gewoon die gesprekken blijven aangaan met elkaar. Communicatie is daar zo belangrijk in. En inderdaad trots zijn op wie we zijn. En een mooi voorbeeld is, wat jij in het begin ook benoemde, Thomas, is dat Linda nu als eerste verpleegkundige in onze eregalerij van het Erasmus MC hangt. Met een poster en een quote. En ze zit eigenlijk heel eenzaam in dat rijtje. En ze hangt naast allemaal inspirerende mensen. En we willen niet dat zij staat nu eenzaam. Maar ja, er moeten natuurlijk veel meer verpleegkundigen bij komen. Dus inderdaad, til elkaar op en trek elkaar niet terug.
Ja, precies. Nee, maar
wees er trots op, toch?
Dat is weer succes.
Ja.
Dat is ook te gek, toch? Dat er nu gewoon dat er ook een verpleegkundige bij hangt. Kijk, we kunnen zeggen, ja, er hangt er nog maar eentje. Ja, oké. Okay, maar we kunnen ook zeggen, wat vet dat er eindelijk een verpleegkundige hangt. En wie wordt de volgende?
Precies.
Ja. Absoluut, precies. Ja.
En dat mensen ook tegen elkaar van zeggen van, hey, ik zou er misschien ook wel willen hangen.
Ja. En ik gun jou dat jij daar komt hangen, weet je? Dat het zo... Ja. Dat zo'n wisselwerking heeft.
Of wat heb jij nodig om daar te kunnen hangen? Want het zou tof zijn als jij daar hangt.
Ja, ja. Precies. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik denk nog steeds dat jij de volgende moet worden, Caitlin.
Ik ook.
Ja, ik stem ook in.
Mijn stem heb je zo.
Ja. En waar we net over praten is die verpleegkundige waardering. Die is hier weer een schakel in. En dingen waar je over na kan denken als je de podcast luistert is, hoe wil jij gewaardeerd worden? Wat vind jij belangrijk? Meer salaris, een compliment, teamuitjes, uitbetaling van overuren, minder werkdruk. En juist om deze onderwerpen op de kaart te zetten heb je zeggenschap nodig. Moet je zeggenschap tonen. En als je dit doet, kom op voor jezelf en voor de beroepsgroep.
Ja, ik denk dat het een hele goede is gewoon. Dat als je dit, of dat als mensen dit luisteren, van hey, hoe gewaardeerd voel ik me eigenlijk momenteel op mijn werk? En ik zou ook graag mee willen geven van, hoe gewaardeerd voel je überhaupt door jezelf? Wat is je zelfbeeld? Wat zijn de dingen die je tegen jezelf zegt? Hoe ga ik naar mijn werk? Heb ik überhaupt plezier in mijn werk? Ben ik tevreden over mezelf? Want uiteindelijk begint het ook wel bij je zelfwaardering. Als je überhaupt een laag gevoel hebt in jezelf van, ik voel me niet gewaardeerd door mezelf, of überhaupt niet door anderen, dan is het ook een heel lastig pakket om je wel gewaardeerd te voelen door je werkgever. Want dan kan je de dag van de verpleging blijven organiseren, of je kan elke dag een lunch krijgen van je werkgever. Ja, dat gaat het dan niet aanvullen. Dus wat mij betreft, en ik hoor ook heel veel mensen die zich sowieso moeilijk gewaardeerd voelen, dan wordt het toch lastig. Dus kijk ook vooral kritisch naar jezelf van, joh, hoe gewaardeerd voel ik me überhaupt in het leven tot nu toe?
Dat is ook nog eens even een coachende vraag, hè?
Ja, dit, zeker weten.
Je bent zeker coach, of niet?
Ja, volgens mij wel. Ja.
Nee, maar ja, je kan hier niks anders... Ja, het is inderdaad, je moet ook weten wat voor jou werkt in waardering. En dus waar we het aan het begin al over hadden, dus bijvoorbeeld die waardering vanuit Nurse Mind is dan enerzijds salaris, anderzijds ondersteuning, ontzorging. Maar als je nou kijkt wat mensen nou echt belangrijk vinden, en dat is bijvoorbeeld ook door fans en intensive care uitgezocht, dat gaat gewoon over ondersteuning. Dus gewoon over wat heb ik nou nodig om mijn werk goed en langdurig te kunnen doen. Gaat het over een parkeerplaats of gaat het erover dat er bijvoorbeeld voeding geregeld is tijdens onregelmatige diensten? Heeft het er misschien mee te maken dat je verpleegkundig specialist ooit wil worden? Misschien is het veel kleiner. Gaat het erover dat je bijvoorbeeld veel fysieke klachten hebt en misschien wel eens gewoon gebruik zou willen maken van de sportfaciliteiten in het ziekenhuis? Ja, weet je, je moet wel eerst zelf inderdaad bedenken van wat werkt nou voor mij en dat dan ergens aan gaan kaarten bij de juiste gremia.
Ja. Ja. Ja, ons volgende topic was eigenlijk hoe krijgen we die verandering? En ik denk dat je nu mooie voorbeelden aandraagt om verandering teweeg te brengen. Misschien kunnen we even laten weten wat er op Instagram is gezegd.
Ja, de antwoorden waren, het begint al bij de ADL, een praatje maken en de tijd nemen. Door dingen bespreekbaar te maken, door voorlichting en uitleg te geven, alle kanten van mijn werk te laten zien en altijd te staan voor wat ik doe. Overuren noteren en niet doen alsof het er maar bij hoort. Hopelijk mogen we in gesprek met de raad van bestuur, tonen van verpleegkundig leiderschap en door mijn inzichten te blijven delen.
Ja, en ik denk dat tussen de regels door, net met alles wat we besproken hebben, dat jullie al heel goed hebben aangekaart hoe je die verandering teweeg kunt brengen.
Ja, dat is dit denk ik ook. Hè? Dus ja. Het is waar we het over hadden. Ja, ja. Eens. Ja.
Hebben jullie nog aanvullingen?
Nee, ja, ga in gesprek met de juiste persoon inderdaad. Je kan met je collega's erover praten, maar als je bij je management terecht moet komen, dan weet ze te vinden en weet de VAR ook te vinden. We zijn in het Erasmus MC heel goed vertegenwoordigd in het ziekenhuis, dus weet je collega's te vinden.
Ja, en wat ik ook nog zou aan willen vullen is van, kijk, je kan het beste natuurlijk gewoon gebruik maken van de bestaande structuren, dus dat is dan de vakbond, VAR, Nurse Minded, inmiddels een klein beetje, beroepsvereniging bijvoorbeeld, maar het vraagt ook wel wat durf. Wat lef, want we hebben het er net over gehad, over die krabbenmand. Je gaat wel je kop over het maaiveld uitsteken, om het even plat te zeggen. Maar zolang je dat vanuit die, wat Caitlin ook omschrijft, vanuit die inhoud doet, kan het eigenlijk nooit misgaan. Want dan, je staat voor je vak en voor een verandering die goed is voor dat vak, waar enorme maatschappelijke belangen achter hangen. Ja, wat kan er misgaan? Gewoon doen. Gewoon echt doen.
Ja, ik had een stukje tekst voorbereid. Wat nou als het wel lukt van Harry? Uit aflevering 6 sluit er heel mooi op aan. En ik heb eigenlijk een voorbeeld wat ik even oplees. Het is best wel lang, maar ik zal het even oplezen. Nee. Want ik had de afgelopen week een goed gesprek met een groep studenten. Zij gaven aan dat zij liever het conflict vermeden voor een goede zorgrelatie dan het conflict aangingen als er over hun grenzen werd gegaan. Hun redenatie was dat op het moment dat zij hun grenzen aangaven, er een conflict uit zou komen. Andere studenten benoemden dat zij dit juist niet meegemaakt hadden, maar enkel begrip kregen als zij hun grenzen zelf aangaven. Waarbij we hebben afgesproken om, als het je natuurlijk lukt, luister vooral aflevering 1 hierover, altijd je grens aan te geven. Met de reden, wat nou als het wel een positief gevolg heeft? Wat nou als het wel lukt?
Ja, weet je, niet geschoten is altijd mis, toch?
En ja.
Bij verandering hoort ook conflict. Dat merken wij ook met Nurse Minded. Maar het gaat erom hoe je daar dan uiteindelijk mee om weet te gaan. En als je gewoon weer teruggaat naar die inhoud, dan kom je daar altijd eigenlijk wel uit. En ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Want eigenlijk wat daarachter zit, achter dat stukje tekst, is een beetje dat verpleegkundigen graag conflict vermijden, toch? Dat is denk ik de onderliggende laag.
Ja, dat is de onderliggende laag. En de onderliggende laag is eigenlijk precies wat jij nu benoemd, op het moment dat je het conflict aangaat en maar over de inhoud blijft praten of bij je eigen gevoelens blijft, dat kan er fout gaan.
Ja, precies.
Ja. Ja, maar ik denk, je kan het net ook aan, Thomas, dat je daar is wel lef voor nodig. En het gaat natuurlijk wel over je eigen grenzen aangaan, maar als verpleegkundige willen we, als het om de patiënt gaat, dan zetten we onszelf vaak op tweede plek. Dus ik snap wel dat het lastig is om je grenzen op die manier aan te geven. Maar ik zou je wel adviseren om dat inderdaad vooral te blijven doen.
Ja, ik ben het helemaal met je eens natuurlijk, als coach.
Als coach, ja. Kijk jou aan. Je zit jou aan te kijken.
Ja, ik kan hier een hele podcast mee vullen natuurlijk. Maar inderdaad, kijk, waar verpleegkundigen mee in de knoop komen is dat ze altijd voor andere mensen moeten zorgen. En dat ze dan denken dat ze hun grenzen daaraan niet meer aan hoeven te geven. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Het kan naast elkaar bestaan.
Maar dit ging even heel specifiek over een...
dit ging over een zorgrelatie.
Een conflict en daar een grens in aangeven. Ja. Ik denk dat dat heel oké is. En dat wat jij zegt gaat denk ik over werk-privé-balans. Toch?
Ja, niet één. Niet ja, eens. Ook. Maar ja. Ook het grotere plaatje.
Ja, en ja, conflict is gewoon niet leuk. Maar ja, soms onvermijdelijk ook, denk ik wel.
Ja, maar leven met het feit dat je het conflict niet leuk vindt, maar niks met het conflict doet, is ook niet leuk.
Dat klopt ook niet. Nee. Dus, en dat is ook niet productief, hè. Dan kom je ook niet verder, denk ik. Dus,
dus als je verandering wilt,
Dan is dat toch een klein onderdeel van wat heel goed te managen is, als je er gewoon goed over nadenkt. En terug gaat naar de inhoud. Ja.
Komen we weer bij het punt dat leiderschap bij jezelf begint.
Ja. Het cirkeltje is weer rond.
Het cirkeltje is weer rond.
Nou, we komen ermee.
Ja. Nee, we zijn toch nog niet klaar. We hebben even in onze notities gekeken en we zagen een goede vraag staan.
Ja, Caitlin, stel je nou voor. Een verpleegkundige zonder VAR binnen de organisatie is aan het luisteren. Wat voor tips zou jij hem of haar geven?
Om een VAR op te starten bedoel je dan? Of?
Geen idee. Kan.
Misschien dat is denk ik ook.
Nou, ik denk als je meer zeggenschap wilt hebben in je organisatie... en je wilt bijvoorbeeld een VAR opzetten. Kijk, ik was er niet bij de oprichting van onze VAR, maar we hebben wel leden, raadsleden die daar wel bij waren. En als ik in gesprek ga met deze raadsleden, had ik gisteren toevallig een gesprek mee. Hij zei iets tegen me, hij zei, ook als het tegen zat, dan zeiden we altijd tegen elkaar, we gaan het niet opgeven, wat we ook doen. We blijven hier bestaan als VIP-kwadraat. Wij blijven... leiderschap tonen en we willen zeggenschap hebben als verpleegkundige en we gaan het niet opgeven. En ik denk dat we mede daardoor ook zijn, de VAR zijn die we nu zijn. Dus dat zou denk ik een tip zijn. Geef niet op en ga door.
Ja, mooi.
En dat komt er wel.
Ja, jullie zien het natuurlijk niet als jullie de podcast luisteren, maar Thomas en ik waren aan het knikken van ja.
Zitten heel instemmend mee te knikken, ja. Ja, mooi. Ja.
Ja, en Thomas, stel je voor, mensen willen zich aansluiten bij Nurse Minded. Kan dat?
Daar zijn we denkende over. Maar contact zoeken kan altijd. Onze contactgegevens staan gewoon op de website. Er werd volgens mij net iets gezegd over een reactie waarin iemand contact wil zoeken met de raad van bestuur. Daar hebben wij inmiddels best wel veel ervaring mee. Dus nou ja, zoek gerust contact ook met ons. Maar ga het zeker ook proberen als je een VAR hebt daar al. Als je daar iets mee wil. Dus maak ook vooral gebruik van de al bestaande structuren, zou wij ook willen zeggen.
Ja, ga niet zelf het wiel uitvinden.
Nee, waarom? Als er toch, waarschijnlijk is er een andere weg die efficiënter is. Ja, en als die er niet is, nou wie weet, Nurse Minded in de periferie of zo.
Ja, Nurse Minded 2.0.
Ja.
Ja, mooi. Ja, ik denk dat we enorm veel besproken hebben en antwoorden hebben gekregen op de belangrijkste vragen.
Ja, enorm bedankt voor jullie tijd en het feit dat jullie zo open jullie meningen hebben gedeeld en veel waarde hebben gegeven.
Ja, thanks. En fijn dat jij de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb je nog tips, vragen, dan mag je ons altijd mailen op
podcasttaboedoorbreken@gmail.com.
Yes, en houd zeker onze socials in de gaten voor de stellingen die we stellen.
Ja, dat is dus een nieuwe Instagram, @deverpleegkundepodcast. Vergeet vooral ook niet de podcast te liken en te subscriben. Geef ons ook een leuke rating op jouw favoriete podcastplatform. Dit helpt ons enorm. We doen het namelijk allemaal niet voor niets. En tot de volgende keer. Ja, en jullie beiden nogmaals heel erg bedankt.
Ja, dankjewel.
Nou ja, hartstikke bedankt dat wij er mochten zijn.
Ja, het was heel leuk. Dankjewel.
Tot de volgende keer. Ja, en ook nu was je nog niet van ons af. Want we hadden het aan het begin van de podcast al even benoemd. Maar ja, we vragen om geld.
Precies, petje.af/deverpleegkundepodcast. Als je dit een vette podcast vindt en je wilt nog veel meer van deze podcast luisteren/horen, dan hebben we gewoon een klein beetje hulp nodig, want zonder je steun zullen we uiteindelijk deze podcast moeten... Nee, dat is een grapje, maar je mag het wel zeker steunen. We hebben nog heel veel mooie gasten, die gaan ook zeker nog komen. En alle beetjes kunnen ons daar gewoon bij helpen. petje.af/deverpleegkundepodcast.
Ja, dus niet alleen liken, subscriben en in je netwerk delen, maar ook...
Ook betalen. Ik spreek maar één taal en dat is betalen.
Dus als je ons wilt sponsoren, dan is elk beetje welkom. Dankjewel.
Hartstikke bedankt.